Goedenavond allemaal. Degene die nu al meeluisteren en meekijken, of degene die dat op een later moment doen. Fijn dat we weer deze dag af kunnen sluiten. Het is een bijzonder zonnige dag geweest. Wat waren we blij dat de zon ging schijnen na een aantal regendagen. Maar we kunnen niet zonder de regen, dat weten we ook. Daar zijn we ook van afhankelijk. En regen geeft zegen, zei mijn moeder altijd al. Dus daar hoop ik dat we dat ook mogen ervaren. Vanavond wil ik met u nadenken, de week na Pinksteren, over de Heilige Geest geeft hoop. Hoop waarop? En dat wil ik doen aan de hand van Psalm 130. En daarom gaan we vanavond eerst luisteren naar twee versen uit die Psalm 130. En dan zingen we, of u thuis, uit diepten van ellenden roep ik met mond en hart tot u die heil kunt zenden. En vanmorgen was er een student die vroeg in de klas. Hij zegt, meneer, ik hoor in de kerk wel eens dat God heil kan geven. Maar wat is dat eigenlijk, heil? En toen dacht ik, ja, wij spreken over zulke bekende woorden, maar voor jonge mensen zijn ze niet altijd even helder. En toen zei ik tegen hem, heil, dat is alles wat de Heer Jezus Christus heeft volbracht. En wat de Heilige Geest in het hart wil toepassen. Maar die dichter die zingt, o Heere, aanschouw mijn smart, wil naar mijn smeekstem horen, merk op mijn jammerklacht, verleen mij gunstig oren, daar ik in mijn druk versmacht. Ik blijf den Heer verwachten, mijn ziel wacht ongestoord, ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Mijn ziel vol angst en zorgen wacht sterker op den Heer dan wachters op de morgen, den morgen, ach wanneer. Dat gaat onze organist Rens vanavond voor ons eerst weer spelen. Dan willen we deze avond ook samen lezen Psalm 130. En daar staat boven een boetpsalm. En het is een lied Hama'alot. Uit de diepten roep ik tot u, o Heere. Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkende zijn op de stem mijner smekingen. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Ik verwacht den Heere, mijn ziel verwacht, en ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op den Heere meer dan de wachters op de morgen, de wachters op de morgen. Israël, hope op den Heere, want bij de Heere is goedertierenheid en bij hem is veel verlossing. En hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Dus het thema voor deze avond, de Heilige Geest geeft hoop. En dat wil ik met name de nadruk leggen op vers 5. Ik verwacht den Heere, mijn ziel verwacht en ik hoop op zijn woord. Twee keer ik. Ik verwacht en ik hoop. Ja, het is Pinksteren geweest. Maar daarmee hoop ik niet dat uw hoop vergaan is en dat uw wachten en verwachten, dat u daar niet meer aan denkt. Want, laten we eerlijk zijn, onze verwachting moet alleen van hem zijn. Want hij maakt levend. Dat is het werk van de geest. Zo is de geest toch. Dat heeft de Heer Jezus toch beloofd. Dat heeft hij van zichzelf ook gezegd, dat het nuttig is dat hij weggaat, de Heer Jezus, en dat er een andere trooster, ik zal dat tot u, de Heilige Geest, zenden. Dus de Heilige Geest zal het werk van de Heer Jezus verheerlijken. Dat is het heil. Alles wat Jezus verworven heeft, wat hij verdiend heeft door zijn lijden, sterven, opstaan, ten hemel varen, zitten aan de rechterhand van zijn Vader, dat wil de Heilige Geest in harten van mensen verheerlijken. En dat gebeurt nog elke dag. En elke dag wordt het koninkrijk van koning Jezus uitgebreid. Groter. Want als dat niet meer zo is, dan zal de laatste dag er zijn. En het werk van de Heilige Geest is ook onmisbaar om zicht te krijgen op wie de Heer Jezus nou eigenlijk is. Nou, ik moet het preciezer zeggen, wie God is in Jezus Christus. Want wij moeten met God verzoend worden. God toornt over de zonde en als u en ik zicht krijgen op onze zonde en wie wij geworden zijn door de zonde, als het goed is, wordt er dan een gebed geboren om hulp. Vanuit die diepe nood leren we dan roepen om verlost te worden. Of herkent u dat helemaal niet? Dat u uit diepten van ellende roept tot God. Want er is een hoopvol wachten en verwachten op Gods genade, hoor. En dan kom je bij zo'n psalm als 130 uit. Het is eigenlijk ook een hele persoonlijke schuldbelijdenis. En het spreekt van een heel groot vertrouwen op de Heere. Hij wil vergeven. En dat doet hij. Dat doet hij heel getrouw. Daar heeft de apostel Johannes ook van geschreven. In zijn eerste algemene brief, en daar lees ik een paar verzen uit voor, dan schrijft Johannes, die schrijft daar, indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf. En dan is de waarheid in ons niet. Maar indien wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig dat hij ons de zonden vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij hem tot een leugenaar. En zijn woord is niet in ons. Mijn kinderkens, hoort u het, kinderen, kindertjes, ik schrijf u deze dingen opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden, en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de gehele wereld. Dus als u nou zegt van, ja, hij schrijft dat aan kinderen, aan de kinderen van God, die werkelijk mogen weten dat ze het leven met hem kennen, en ik kan dat van mezelf niet zo zeggen, dan schrijft Johannes er ook bij dat hij de zonde wil vergeven en dat hij gekomen is tot de verzoening van alle zonden van de gehele wereld. He, er is genade genoeg voor de hele wereld. Johannes wil er niet mee zeggen dat alle mensen zalig worden, maar wel dat er genade genoeg is. Psalm 130. Het werk van de Heilige Geest geeft dus hoop en verwachting. Ik zei het al, het is een van de 7 boetpsalmen. Hè? En dan gaat het in al die psalmen gaat het om schuldbelijdenis en vergeving. Het is een ook van de 15 liederen Hamaalot, psalm 120 tot en met psalm 134. En deze psalm is wel een hele bijzondere psalm in die 15 liederen Hamaalot. En ook van die 7 boetpsalmen. Deze psalm heeft namelijk in de geschiedenis ook al een grote plaats ingenomen. Het is bekend dat Augustinus, toen hij op zijn sterfbed lag, aan zijn leerlingen vroeg die hem bezochten, wil je de teksten uit deze psalm 130 op wat grote vellen papier schrijven en aan mijn wand van mijn slaapkamer hangen, zodat ik ze vanuit mijn bed kan lezen. Dus dat nam een hele belangrijke plaats in. Er zijn van verschillende christenen bekend dat ze de brandstapel opgingen met deze psalm vanuit de eerste eeuwen, toen mensen nog verbrand werden omdat ze in Jezus Christus geloofden. En dat ze zeiden, ik verwacht den Heere, mijn ziel verwacht en ik hoop op zijn woord. Dat ze met die woorden stierven op de brandstapel. Luther, die noemde het ook een van de mooiste en de belangrijkste psalmen van het hele psalmboek. Hij zegt, daarin ligt de kern van alles van de christelijke leer. Hij heeft er ook een aantal preken over gehouden. Er is ook een boekje over verschenen van Luther over psalm 130. Want, zei hij, wie deze zaak goed begrijpt en gelooft, die heeft de waarheid en ook het leven. De dichter, staat er in onze vertaling niet bij. Luther gaat ervan uit, dit moet een psalm geweest zijn van David. Maar het staat er niet bij, dus ik noem hem de dichter, de profeet. Die spreekt in dit pelgrimslied uit de diepten. Vanuit het dal gezien. Nou, de meeste verklaarders die zeggen, wat zijn nou die diepten? Nou, de profeet moet hier gedacht hebben En Luther die zegt dat zeker, want dan komt hij uit op Psalm 69, vers 3 en vers 15. Want daar schijnen dezelfde woorden gebruikt te zijn uit de diepten. Het is meervoud, hè? Dus het is niet een diepte, maar diepten. En dan Psalm 69, vers 3. Ik ben gezonken in grondeloze modder, waar men niet kan staan. Ik ben gekomen in de diepte van de wateren en de vloed overstroomt mij. Dus die dacht aan de diepten van de zee, waar het donker is en waar je niet vanzelf uit kan komen. En dan zegt hij in vers 15, ruk mij uit het slijk en laat mij niet verzinken. Laat mij gered worden van mijn haters en uit de diepten van de wateren. Diepten. Je kan ook zeggen, het is een beeld wat hier gebruikt wordt van de persoonlijke verwoesting. In de diepten van de zee is er de voortdurende onderdrukking van duisternis. En hoe dieper dat je onder water komt, hoe meer druk er is. Dus onderdrukking en duisternis. En in dat beeld zal gedacht zijn aan heel veel moeiten, zorgen, problemen, ziekten, vijanden, ja, die de dichter zomaar kunnen overspoelen. En uit die diepte, daar moet je het opmaken, hier is dus geen mogelijkheid om daar zelf uit te komen. Daar kun je geen hulp meer van jezelf verwachten. En dat roept hij ook uit, roep ik tot u, o Heere. Alleen God is in staat om te helpen. En ik hoop dat u dat ook wel eens ervaren hebt. Dat je, als er bijzondere aanvechtingen zijn, want hij ziet zijn zonden, zijn ongerechtigheden, en dan wordt hij die verschrikkelijke toren van God gewaar. En dat drukt hem in die diepte. Hij kan geen kant meer op. Dat is de grote last die op hem drukt. En die, ja, als het ware diepte, de dichter roept het vanuit de diepte, vanuit een put, vanuit de diepte van de zee. En ik hoop dat u dat ook wel eens ervaren hebt. Als u zo in moeite en zorgen en in diepte, en vooral in de overdenking van wat de zonde in uw leven doet, hè, dat u dan mag roepen uit die diepten tot de Heere. Want je kan ook zeggen, al Gods kinderen maken dat wel meer of minder mee. En dan roept hij en dan schreeuwt hij vanuit het diepe besef, God moet horen. God alleen kan mij helpen en God alleen kan mij verlossen. Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkende zijn op de stem van mijn smekingen. Nou, dat is niet van, u moet mij helpen. Nee, het is een smeken. In het diepe besef, ik heb er geen recht op. Maar u alleen kan helpen. Onze geest moet verbrijzeld worden. Maar dat is het werk van de Heilige Geest. En God werkt dat, hoor, door zijn geest. De enige en de eeuwige troost werkt hij alleen door de geest. Want hij roept hier tot de Heere. Dat staat met 5 hoofdletters. Jawel, ik ben erbij en dat is de troost. Hij roept tot de Heere en wie tot de Heere roept, die mag ook weten dat de Heere uitkomst geeft. Want als je vers 3 en 4 dan bekijkt, dan geeft dat duidelijk aan dat de Heere ook rechtvaardig is en dat hij voorbij kan gaan. Ja, Heere, als u nou ziet op mijn ongerechtigheden, hè, als u nou mijn zonden ziet, ja, wie kan er dan bestaan? Niemand, hoor. Niemand van de Bethelgemeente, niemand van een kerkenraad, geen predikant. Geen mens op aarde kan bestaan als de Heere ons de ongerechtigheden toe zou rekenen. Ik kan dan niet bestaan. Hij zegt het als vragen. Heere, wie zal bestaan? Maar in het besef, dan kan er dus niemand bestaan. Niemand. Ons hart, we kunnen niet zalig worden doordat we dingen doen. Ons hart is verdorven. En ook niet door de dingen goed doen. Moet je dan niet bidden? Moet je dan niet lezen? Jazeker. Maar er niet van uitgaan dat je daarom genade ontvangt. Dat was namelijk wat Luther hierbij aanhaalt. Dat is nou de vergissing van de vele monniken, zegt hij. Dat is echt, er is geen verdienste. Hij vertelt daar het verhaal bij van een monnik die op sterven lag. En dat dan andere monniken hem komen troosten. En dan zeggen ze, beste broeder, je moet deze ziekte, dit lijden moet je gewoon ondergaan. En dan komt het goed. Dan word je zalig. Als je dat lijdelijk ondergaat en jezelf overgeeft. Nee, zegt Luther. Nee, dat is het niet. Je moet wijzen op de Heer Jezus Christus. Want alleen in hem ligt het heil en de verdiensten. Want, zegt hij, wij worden als zondaren geboren. En wij leven als zondaars. We blijven zondaars. En we zullen als zondaars sterven. Maar dan is het een groot verschil of u een geredde zondaar bent. Want wie het borgwerk van de Heer Jezus mag kennen, die kent ook het vertrouwen en het hopen op alles wat Jezus verdiend heeft. Dus dan is de oproep eigenlijk vanuit die tekst, bij u is vergeving opdat gij gevreesd wordt. Neem de toevlucht tot hem. Want door het geloof moeten wij en kunnen wij zalig worden. Het geloof is het middel. Er is geen andere troost, dat zegt hij ook, maar bij u is vergeving. God alleen kan vergeven, alleen God. En vergeving, dat blijft nooit zonder gevolgen. Dat werkt altijd iets uit. Dat werkt de vreze des Heren, opdat gij gevreesd wordt. En wat is dan de vreze des Heren? Nou, ik zeg het wel eens zo heel eenvoudig, dat is nou niks anders dan God lief te hebben. Hem belijden dat hij genadig is en dat we hem daarom gehoorzamen. Dat onze wil wordt, dat die wil die vernieuwd is om hem te gehoorzamen. Vers 5, ik verwacht de Heere, mijn ziel verwacht. En ik hoop op zijn woord. Ja, verwacht u de Heere? Verwacht uw ziel de Heere? Heeft u verwachting? Want wachten, dat is hopen. En hopen, dat is een zekere hoop. Geen onzeker iets, misschien zal het. Nee, het hopen wat hier bedoeld wordt, dat is hopen, wachten op zijn komst. Zijn heerlijke nabijheid. Eigenlijk is het een beeld van reikhalzend uitzien naar wat komen gaat. Dat is hopen. En die verwachting is zo intens dat het ook herhaald wordt. Ik verwacht de Heere. Mijn ziel verwacht, en dan in vers 6, mijn ziel wacht op den Heere. Meer dan de wachters op de morgen, de wachters op de morgen. Het wordt herhaald, hè? Dus ik hoop, mijn ziel wacht. En ja, nu wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop die is op u, staat er in Psalm 39. En in Psalm 25 staat, leid mij in uw waarheid en leer mij, want u bent de God van mijn heil. U verwacht ik de hele dag. Hoe zeker dat die hoop is? Ja, dat staat in vers 6. Mijn ziel wacht op den Heere, meer dan de wachters op de morgen. Ja, de wachters, die staan op wacht en die moeten zo lang wachtlopen op hun posten blijven totdat de morgen komt. En dan zit de dienst van de wachters erop. En dan kunnen zij zich na een nacht vol inspanning, kunnen zij zich overgeven aan de slaap. En zo zeker als die morgen komt, zo zeker is ook de komst van de Heere. En dat kan zijn terwijl u nog leeft. Het kan ook zijn dat u hier sterft en dat u hem dan ontmoet. En ik hoop dat u hem dan ontmoet als uw reddende zaligmaker. Want het lijden van het heden, dat is te vergelijken met een donkere nacht, zou je kunnen zeggen. Maar die voor de Here en met de Here leven, dan mag er vertrouwen zijn dat die nacht van ellende, die donkerheid, waar die wachters op hopen dat die voorbij is, dat zij kunnen gaan genieten van de welverdiende rust. He, dat ze vertrouwen, zo mag ik vertrouwen, dat die nacht van ellende van uw persoonlijk leven, als u topt met heel veel ziekte, met moeite, met pijn, met verdriet, met gemis, maar ook met gedachten over hoe moet dit toch verder met de kerk, met de maatschappij. Al die dingen, hoop op de Here, want die ellende gaat voorbij. Zo intens hoopt de dichter nou dat, en dat is dan de geest die het werkt, hè, die doet hopen op God. En als je zonder hoop bent, ja, wat ben je dan? Ja, dan blijf je in die duisternis en dan leef je in die duisternis en dan verdwijn je in die duisternis. Maar iemand die hoop heeft, die ziet uit naar het moment dat de duisternis verdwijnt en dat het licht aanbreekt. De komst van God in het hart, door zijn geest gewerkt, want dat verdrijft namelijk alle duisternis en onwetendheid. En zo breekt dat licht door in de ziel. Nou, dan wordt het nog uitgebreid naar Israël zal hopen, maar dat laat ik nu even liggen, want daar wil ik nu bij eindigen. Als het licht in de ziel doorbreekt, dan wil je ook leven tot zijn eer. En dan is dat gebed: Heere, u bent door goedheid aangedreven, dat is Psalm 86 vers 3, wat we nu gaan horen, Psalm 86 vers 3. Wie u aanroept in de nood, vindt uw gunst oneindig groot. En daar heb je weer de smeekbede. Heere, neem mijn gebed ter oren. Wil naar mijn smeking horen. Ik verkeer in ellende, ik verkeer in duisternis. Maar wil u doen, merk naar uw goedgunstigheid op de stem van mijn gebeen. We zullen zingen, hij wordt nu gespeeld, Psalm 86, vers 3.
Naar mijn smeken. Thank you.
Heere, aan de avond van de dag mogen we zo voor uw aangezicht nog naderen. Want u bent door goedheid aangedreven, mild in het schuld vergeven. Wilt u geven dat de diepten van ons bestaan gekend mogen worden door ons. En dat we uit die diepten roepen tot u die heil kunt zenden. O Heere, ontfermt u zich over ons. Merk op de stem van onze gebeden. In de huizen, persoonlijk, als gezin of als familie. Heere, in de kerk wordt gebeden. De overal waar de stem tot u opgeheven wordt. Wilt u ons horen, Heere? En wilt u ons ook schenken uw genade? We verdienen dat niet, maar we bidden u, doe het tot eer van u. In al de moeite ondersteun en sterk toch, daar waar geleden wordt. Want het is zo onmogelijk van onszelf om daarin staande te blijven. Maar bij u is het te vinden, Heere. De kracht en de sterkte, o geef ons ook geduld, geef ons wel leidzaamheid. Maar bovenal dat we onze hoop en verwachting, gewerkt door uw geest in onze harten, mogen vernieuwen. Ja, dat we onze krachten mogen vernieuwen in u, de heilige God. Ontfermt u zich over ons, over onze gezinnen, familie, gemeente. Ja, over allen die ons lief en dierbaar zijn, waar ze zich ook bevinden. Wil degene die u kennen, bemoedigen. Wil degene die u nog niet kennen, trekken door uw genade in de harten uit te storten. Heere, u wil de prediking ook zegenen. Want de dichter zegt dat hij hoopt op uw woord. Want dat woord is de waarheid. Want u bent zelf het woord en in de Bijbel vinden we u, o Heere, geef dat we zo die zoektocht, maar ook die troost van dat heil, dat die genade die in u te vinden is, ook in uw woord mogen ondervinden. Trek zo met ons op, ook deze avond en in deze nacht, ja in deze week, Heere, geef ons goede dagen tot uw eer. Wij bidden het in de vergeving van al het onze, en dat enkel en alleen om Jezus wil. Amen. Dan gaan we deze dagsluiting afsluiten door met elkaar nog te luisteren of te zingen. Psalm 119, vers 9. 119, vers 9. En dat is eigenlijk ook een gebed. Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heer, opdat ik leef uw woorden moog bewaren. En dat uw geest mij ware wijsheid leert, mijn oog verlicht, de nevels opdoe klaren. Dat mijn ziel de wonderen zie en eer, die in uw wet alom zich openbaren. Dat is Psalm 119, vers 9.